Dames en heren, het is 7:30. En ik wilde gewoon maar gaan beginnen. En we gaan het hebben over het beleidskader Strategisch Grondbeleid Haarlemmermeer 2015-2019. Het doel van deze sessie is dat u uw ideeën kwijt kunt aan het college. En het college bij monden van de heer Reneman zal het voorstel verdedigen, staat er op mijn oplegnotitie. Nu ik helemaal bij ben, wie van u mag ik als eerste het woord geven? Niemand? Nou, dan... Oh, oké, meneer Beusberg. Ja, ik denk ik sluit er meteen weer. Maar gaat uw gang, meneer Beusberg.
Ja, dank u, voorzitter. Nou, ik heb eigenlijk een klein vraagje aan de wethouder. Er staat ook in die nota dat de gemeente grond uit kan geven voor bijzondere of in ieder geval in uitgifte, in erfpacht met oog op onder andere sociale woningbouw. Maar ziet het college er nou eventueel ook kans om daar zelf de bouw naar zich toe te trekken in verband met de problemen die er zijn als dat een projectontwikkelaar zou moeten doen met oog op de verdiensleutel? Het is in andere gemeenten is het voorgekomen dat, dat wethouders of een college daar zelf voor in de bres sprong en woningen kon realiseren van rond de 100.000 euro. Ik ben alleen even de namen van die gemeente kwijt, maar die gingen dan zelf woningen ontwikkelen, sociale huurwoningen ontwikkelen in eigen beheer door middel van een BV of zo. Dus is de gemeente Haarlemmermeer daar eventueel toe bereid, juist nu dat er zoveel vraag naar is. Dat was het.
Wel, meneer Boerop.
Dank u, voorzitter. Het doel van deze sessie is voornamelijk om situationeel grondbeleid als kader mee te geven voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende 4 jaar binnen de Haarlemmermeer. Concreet houdt het in dat alle instrumenten die in het kader van grondbeleid ter dienste staan toegepast kunnen worden. We hebben dit al gezien bij onder meer de nieuwe kom in Nieuw-Vennep en ook bij de Beukse Poort is hier een voorbeeld van. De veranderende tijden vragen om een andere aanpak en wij als CDVP staan hier zeker achter. Maar het belangrijkste criterium wat we hierbij niet uit het oog moeten verliezen is risicobeheersing. Het participeren middels een rechtspersoon, onder andere zoals de SADC, de CVBV A4 West en CVBV de president, is in de ogen van de CDVP nog steeds een risico. Zeker in het kader van op handen zijnde wet modernisering VPB, en zie dan punt 5.2, waarover de Raad al meerdere malen geïnformeerd zou worden, maar tot op heden nog niet heeft plaatsgevonden. En dat terwijl het 1 januari van kracht gaat. Met betrekking tot het punt in het stuk zou ik ook willen vragen of de portefeuille kan toezeggen dat wanneer er in het kader van wijze van samenwerking een participatie middels een rechtspersoon uitkomt, of er dan een separate risicoanalyse naar de Raad zou kunnen komen. Ik hoor graag of hier draagvlak voor is. Dank u.
Dank u. Wie van u dan? Meneer Vonk.
Voorzitter, het raadsvoorstel zoals dat hier ligt, dat sluit aan bij de praktijk die we inmiddels een paar jaar kennen. Gebiedsontwikkeling is aan verandering onderhevig. Vroeger was het een groot plan wat je opstelde, deelplan 1 tot en met deelplan 20. En je startte bij deelplan 1 en je wist dat na zoveel jaren je automatisch toe was aan deelplan 20. En ja, zo gaat dat niet meer. Nu wordt dat veel kleinschaliger ingericht en veel meer op maat gemaakt. Dus deze politiek of dit beleid, dat faciliteert dat veel meer. Het instrument van de anterieure overeenkomst zien we hierin belicht. Nou, dat is ook al staande praktijk. En dat blijkt een bruikbaar instrument te zijn in Haarlemmermeer. Dus het is goed om dat in het beleid vast te leggen. Ik sluit nog even aan bij de woorden van meneer Beusenberg. En dan gaat het over woningbouw en zeker sociale woningbouw. En dan gaat het wat mij betreft ook eventjes over grond en hoe je die grond dan beschikbaar kan krijgen. Dat kan natuurlijk zijn voor sociale woningbouw doordat voor een hele lage verkoopprijs ter beschikking te stellen of misschien wellicht tegen erfpachtvoorwaarden, waardoor de financiering van zo'n project kleiner zou kunnen blijven. En dat lijkt ons een goed en verstandig onderdeel van zo'n beleid. En daar laat ik het even bij.
wel. Dan kom ik bij u, mevrouw Mulder. Oh, meneer Beuzenberg wil reageren op meneer Vonk. Gaat u gang.
Dank u. En bedoelt u dan ook dat de gemeente via een werkmaatschappij dat dan zelf gaat ontwikkelen, als daar geen projectontwikkelaars voor te vinden zijn? Of...
Nou, dat bedoel ik nu niet, want het gaat mij nu alleen eventjes over de grond en hoe je die grondprijs laag zou kunnen houden voor een sociale woningbouwproject. En of dat dan een gemeentelijk woningbouw BV zou zijn of een particuliere bouwer, dat laat ik even in het midden.
Korte reactie nog, meneer Beuzenberg.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, nou, er staat in ieder geval in dat het dan in erfpacht uitgegeven kan worden. Maar een projectontwikkelaar die kan natuurlijk veel meer verdienen aan een pand van 3-4 ton dan aan eentje van sociale huurwoningen. Dus daarom is het misschien wel wellicht verstandig om het zelf van de grond te liften.
U krijgt zo het antwoord. Ik ga nu toch naar mevrouw Mulder. Dank u wel.
Ja, voorzitter, eerste termijn. Houden we ons even bij de kern van de zaak. We hebben het over het strategisch grondbeleid van Haarlemmermeer. En iedere keer komen we daar natuurlijk op terug in de huidige economische situatie. Rekenen we ons nog steeds niet rijk. Het afwaarderen gaat maar mondjesmaat. En Haarlemmermeer heeft eigenlijk nog wel steeds een goede grondpositie. Dus paniek is niet nodig. Maar we moeten wel kritisch blijven. En dat bleek onlangs weer onder andere bij de Bosseilanden. Mogelijk. Een punt wat wij ook hebben gezien in het dichten van de begroting, of in ieder geval het dichten van het resultaat over 2015. Wij zijn er geen voorstander van om te verwachten grondopbrengsten te gebruiken om gaten in het resultaat of in de begroting te dichten. We vinden dat daar nog veel voorzichtiger mee omgesprongen moet worden. Een heel belangrijk punt werd ook door de CDVP genoemd en dat is wel kern bij ons van betoog. Zijn de risico's goed uitgewerkt? Dus op het moment dat we vinden, en dat vinden we ook eigenlijk, dat het niet voldoende is gebeurd. De risico's rondom de buik van de A9, de risico's rondom het luchthavenindelingsbesluit, de risico's die misschien ook nog wel met afwaardering van de grond aan de westflank zullen gaan spelen. De nieuwe wet op de vennootschapsbelasting, die gaat ook voor de gemeente gelden. Die risico's die zouden we eigenlijk toch verder uitgewerkt willen zien. En dan is een punt wat ons natuurlijk bijzondere mate interesseert. Dat is aan het eind van het stuk dat daar wordt genoemd dat de verhouding tussen het groen en het grijs eigenlijk niet voldoende op orde is als het gaat om het inzetten van die strategische gronden. Groen verdient een steuntje in de rug volgens het eigen stuk. En dat willen we graag van de portefeuillehouder wat daarmee wordt bedoeld. De Plabeke afspraken. Wij zijn natuurlijk niet voor verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen. Dus ook de Plabeke afspraken die al in de derde fase zitten. Hoe vertaalt zich dat in het strategisch grondbeleid? En qua duurzaamheid zeggen we natuurlijk ruimte scheppen voor transformatie en woningbouw. En dan sluit ik me inderdaad bij de eerste spreker aan. Hoe krijg je dat los? Ja, misschien zou je dat met andere woningbouwcorporaties moeten doen. Daar zijn we ook al lang aan bepleiten voor. En ja... Kan daar een apart strategie op ontwikkeld worden door de gemeente al dan niet in samenwerking met een andere ontwikkelaar?
Dank u wel. Wie dan? Meneer Nomen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb er eigenlijk niet zo heel veel over te melden na al datgene wat al is gezegd. Wat we zien is dat gebiedsontwikkeling na 4 jaar toch een wat andere... manier van werken heeft opgeleverd. Het oude grondbeleid had natuurlijk als titel actief ontwikkelen. En dat willen we nog steeds volhouden, maar we zien dat de werkelijkheid wat complexer is geworden, waardoor we meer instrumenten moeten inzetten. En dat wordt dan heel keurig verwoord als situationeel grondbeleid. Het wordt ook helder ingekaderd in de nota. In welke gevallen alle instrumenten die aanwezig zijn kunnen worden ingezet. Wat dat betreft kunnen wij daar onze steun voor uitspreken. Heel goed is ook dat er focus is, hè, want dat is natuurlijk wel de vraag die meer en meer op ons afkomt. Dat we ons richten op herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en transformatie van bijvoorbeeld kantoorpanden naar woningbouw. En daar is hier ook duidelijk wat op ingericht, met name ook als je kijkt naar de bijdragen zoals we die vragen voor de RIH. En daar is nu ook een duidelijke formule opgenomen in dit beleidskader, waardoor we daar beter mee uit de voeten kunnen. En dat hebben we natuurlijk recent al een keer bij de Beukse Poort gehad, dat je daar natuurlijk de vragen krijgt van hoe past dat nou in het beleid. En ik denk dat dit een verrijking is van de mogelijkheden om bij die transformaties toch binnen de kaders die we met elkaar afspreken te kunnen werken. Dus wat het CDA betreft een helder stuk wat heel goed aansluit bij de huidige ontwikkelingen bij het tot stand brengen van gebiedsontwikkeling. En wat mij betreft verder geen vragen. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Nomen. Wilt u uw microfoon uitzetten, alstublieft? Meneer Nobel.
Dank u wel, voorzitter. Voor de VVD is het een helder stuk. Volgens mij behelst het de situatie hoe die was en hoe we hem nu willen gaan inzetten. Volgens mij in de praktijk is de situatie zoals die nu op papier staat van situationeel grondbeleid al langer in werking getreden, alleen nog niet op papier. Als je dan in het stuk vanaf pagina 14 de structuurvisie voor Haarlemmeer 2030 en verder eigenlijk tot 2030 bekijkt, dan wordt duidelijk waarom het ook nodig is om het beleid aan te passen. De dubbeldorpen, de actieve ontwikkeling die we voor ogen hebben bij het station en het centrum, Beukhorst West, maar ook de herstructurering, transformatie, het is allemaal voorbij gekomen. De VVD kan wat dat betreft dus ook goed leven met het stuk. Ik heb echt wel een vraag. Is het zo dat het nieuwe beleidskader de Raad nog wel in staat stelt om te sturen op bijvoorbeeld strategische grondaankopen? Of verandert dit doordat er nu minder gebruik wordt gemaakt van, zoals voorheen werd gezegd, het actief ontwikkelen en verwerven van gronden? Dan nog een puntje over de RIA. VVD is positief dat het college probeert om in de onderhandelingen met ontwikkelaars een bijdrage te vragen voor het RIA. Zoals we allemaal weten vindt daar toch onderuitputting op plaats. En op deze manier is het misschien mogelijk om dat tegen te gaan. Daar laat ik het even bij voor de eerste termijn, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik naar meneer Meiland.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, ik had een heel lang verhaal opgeschreven, maar zoals meestal als we het over grondzaken hebben, heeft iedereen wel ongeveer hetzelfde. Wat D66 betreft is de inzet van een breder instrumentarium een goed middel om erin te voorzien dat we onze ambities kunnen blijven verwezenlijken. Het grondbeleid moet aansluiten, zoals de heer Nobel al zei, bij de structuurvisie Haarlemmermeer 2030 en het uitvoeringsprogramma daarbij. We kijken in het kader daarvan met name uit naar de plannen met betrekking tot de dubbeldorpen en op economisch gebied naar de transformatieopgave van het glastuinbouwgebied in Rijzerhout. Als we kijken naar het financieel kader, dan heb ik eigenlijk geen verschillen kunnen ontdekken ten opzichte van de huidige situatie. Tot slot vinden wij groen in onze gemeente erg belangrijk en de grotere bijdrage groen ten opzichte van infrastructuur stemt ons dan ook zeer tevreden. We kunnen er ook akkoord gaan met de aangepaste tabel voor bijdrage ruimtelijke ontwikkelingen. Prima plan. Eigenlijk hebben we ook geen vragen aan het college. Dus daar wou ik het voor nu bij laten.
Nou, mevrouw Van der Meeberg, dan bent u toch?
Last but not least. Normaal gesproken doet mijn collega Ron Heimeriks dit soort sessies. Maar vandaag moet u het met mij doen. Excuses daarvoor. Situationeel grondbeleid. Eerste gedachte kan zijn wat vernieuwend, maar dit begrip blijkt al bij een groot aantal gemeenten te zijn ingevoerd. Zo blijkt dat Katwijk deze vorm van beleid al sinds 2006 voert. Het is goed dat Haarlemmermeer door de gewijzigde marktomstandigheden en de gewijzigde marktvraag het nieuwe beleid hierop gaat afstemmen. Grote gemeenten zijn ons voorgegaan naar situationeel grondbeleid en daarvan valt te leren. Te lezen in de tekst is dat er op dit moment onderzoek plaatsvindt naar de behoeften aan kwalitatieve en kwantitatieve kantoor- en bedrijventerreinen en de mogelijkheden voor transformatie. HAP ziet graag dat u kennis en ervaring gaat opdoen bij andere gemeenten die deze ervaring wel al hebben. Bijvoorbeeld bij het Watertorenberaad. Het Watertorenberaad is een samenwerkingsverband van private partijen, semi-private en publieke partijen. En daarin participeert een groot aantal voor Nederlandse gebiedsontwikkeling relevante partijen. Maar de gemeente Haarlemmermeer doet niet mee aan dit beraad. Gaan we in de nabije toekomst dat wel doen? Een vraag. Ja, voorzitter. HAP is van mening dat het in stand houden van anterieure overeenkomsten noodzakelijk is. De voorgestelde verfijning begrijpen we, maar zien de aanleiding of de noodzaak van het verleggen van de grens bij wonen ad 1b graag toegelicht. En dit situationele grondbeleid geldt voor de komende anderhalve maand en de periode 2016-2019. Mag HAP ervan uitgaan dat als de omgevingswet invloed heeft op dit gebied, dit voor de houdbaarheidsdatum wordt voorzien? Herzien. Voorzitter, nog één opmerking die ik via mijn altijd zeer scherp oplettende collega Heijmeriks moest maken. De Raad beslist over de uitgaven uit deze reserve is niet geheel juist. Voor het RIH geldt dat het bestuursorgaan dat bevoegd is voor het storten van bijdragen, ook het bestuursorgaan zijn dat beslist over de inzet van de middelen. Tot zover.
Het is leuk als je aan deze kant zit en dan die kant op kijkt, dan zie je in één keer iedereen knikken, maar dat gaat u zo horen. Ik heb u allemaal gehoord, zal ik maar zeggen, behalve u, wethouder Reneman. Dus gaat u gang.
Ja, dank u wel. Om te beginnen constateer ik inderdaad toch wel vrij veel steun voor het situationele grondbeleid. En zoals een aantal van u ook al heeft geconstateerd, zijn wij niet de eerste gemeente die met deze inzet aan de slag gaan. De inzet is wel iets anders dan hoe we het in het verleden deden, want in het verleden hadden we zogenaamd actief grondbeleid. En je hebt eigenlijk twee smaken in het grondbeleid, actief grondbeleid en passief grondbeleid als strategisch kader. En situationeel grondbeleid is eigenlijk dat je er tussenin gaat zitten en per situatie gaat kijken of je heel actief met grond aankopen aan de slag gaat of dat je daar ander instrumentarium voor inzet. Dat is het situationele grondbeleid. En ja, waarom zijn wij nou relatief laat daarmee begonnen en andere gemeenten eerder? Dat komt omdat wij in het verleden ook in de recessie goed actief grondbeleid konden voeren. En zoals je in de noten ook kan lezen, denken we dat op de langere termijn actief grondbeleid ook wel nodig is, maar niet in de mate zoals dat in het verleden nodig was. En nog niet eens zozeer op het gebied van woningbouw, want ik verwacht dat we daar nog wel heel actief grondbeleid zullen moeten blijven voeren, maar dat als het gaat om kantoren en bedrijven, dat het nog wel lastig genoeg wordt om de gronden die we nu in bezit hebben, om die tot ontwikkeling te brengen. En dat sluit dus ook aan bij wat mevrouw Mulder zei over terughoudendheid daarmee. Ja, je kan natuurlijk nooit uitsluiten als er mooie plotjes langskomen om dan iets te doen. Maar we verwachten toch wel dat de actieve houding over de volle breedte, zoals we dat in het verleden deden, dat we dat minder zullen doen. Nou, ik merk nu dat u daar steun voor heeft. Nou, de heer Nobel vroeg zich ook af, hoe zit het eigenlijk met de sturingsmogelijkheden van de Raad in relatie tot het vorige strategische kader? Nou, eigenlijk omdat we alle instrumenten inzetten en een deel van die instrumenten gewoon aan uw raad is, gaat u meer merken als we dat soort instrumenten gaan inzetten. Bijvoorbeeld een exploitatieplan wat hoort bij en daarin verrekeningen voorstellen. Dat is een bevoegdheid van de raad. En dan gaat u dat langs die weg, gaat u dat als raad meer meemaken. Waar we in het verleden gewoon heel veel met anterieure overeenkomsten en eigen grondaankopen deden. Dus in die zin heeft u wat meer sturingsmogelijkheden gekregen. De heer Boeren vroeg zich af hoe zit het met de vennootschapsbelasting. U heeft daar onlangs nog een brief van het college over gehad, waarin is aangekondigd dat we in het voorjaar van 2016 een informatieve sessie zullen houden over wat we tot nu toe gevonden hebben. En in 2017 gaan die nieuwe regels in werking. Dus ik hoop dat daarmee ook voldaan is aan uw vraag. Ja, en u zegt ook risicobeheersing in het kader van SRDC. Nou ja, SRDC is eigenlijk een poging geweest van de gemeente om een deel van de bedrijventerreinontwikkelingen, de risico's ervan te spreiden en die te delen met de gemeente Amsterdam, Noord-Holland en Schiphol. Laat onverlet dat er nog steeds grote risico's voor al die vier partijen in zitten in de ontwikkeling van dat soort grote terreinen. Maar er wordt natuurlijk hard aan gewerkt om die risico's zo laag mogelijk te houden en om zo maar zo goed mogelijk die gronden in ontwikkeling te krijgen. Ja, de heer Beuzenberg vraagt zich af, vroeg de heer Vonk ook, van wat kan je eigenlijk doen aan sociale woningbouw. Nou, in onze grondprijzensystematiek zit al dat grond onder sociale woningbouw aanzienlijk goedkoper is dan grond onder koop. Dat komt omdat we te werken met wat is de waarde van de opstal die erop zit. Dat is de waarde van de residuele grondprijzenberekeningssystematiek. Dus in die zin wordt er al gekeken naar wat voor sociale woningbouw kan. Het college staat ook open om erfpacht in te zetten om dat mogelijk te maken. Het college is nog niet zover dat ze zelf woningen gaan bouwen. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik vind het een beetje een rare beweging. We hebben in het verleden woningcorporaties gehad om sociale woningbouw te doen. Die hebben een enorme dotatie meegekregen van het Rijk om dat mogelijk te maken. Die hebben zelfs ook nog een aanzienlijke verscherping van hun taakstellingen gekregen. En ik vind dat ook meer een taak voor de woningcorporatie dan voor gemeenten. Maar goed, als nood breekt wet, hè, dus als bewoners op straat komen te staan, dan zal de gemeente altijd wel, wel ingrijpen.
Meneer Beusberg. Ja, nou, heel aardig, voorzitter. Meneer Reneman, er is in het verleden een hele discussie geweest in diverse gemeenten. En dat kwam omdat de woningcorporaties, die konden alleen maar sociale huurwoningen leveren, die zogenaamd 180.000 euro kosten. Daar is die wethouder van, of de wethouders vanuit verschillende gemeenten, hebben daar zelf een plan gemaakt dat die woningen, die maakten ze zelf voor pakweg 110.000 euro. Dus ja, u kunt nu wel zeggen van ja, dat is niet de gebruikelijke gang van zaken, maar nood breekt wetten. We hebben een heleboel grond. Want ik meen dat wij iets van 500 hectare grondvoorraad hebben. Daar zal een percentage grond bij zitten, vermoed ik. En kunt u daar misschien antwoord op geven hoeveel hectare dat is, waar dan eventueel woningbouw geplaatst kan worden? Dan zou je op die manier, in plaats dat, de ontwikkelaars bij u komen, dat u zelf een plan maakt als gemeente zijnde. En dan
de vraag is heel duidelijk.
En eventueel naar de wethouder of naar de projectontwikkelaars gaat. Dank u.
U ook bedankt. En ik moet u er helaas weer op wijzen. Hij staat weer op een hele grote nul. Ik vind het heel erg voor u, maar er staat geen tijd meer. Dat zijn uw woorden, niet de mijne. Wethouder.
Nou, ik vind het ook, dit is wel een discussie die je misschien moet voeren met, in het kader van de woonagenda en de uitvoering van het woonbeleid. Ik heb net verteld wat vanuit het grondbeleid mogelijk is om sociale woningbouw makkelijker mogelijk te maken in deze gemeente. En dat we daar in ons grondbeleid ook rekening mee houden. Ik wil wel gezegd hebben dat dit college niet zo ver is dat ze dat soort woningen gaan neerzetten. En ook in ons woonbeleid is dat niet een van de uitgangspunten. Het belangrijkste uitgangspunt is dat we het overlaten aan woningcorporaties. En voor de rest van de woningbouw laten we het over aan projectontwikkelaars en commerciële partijen. De kwestie van groen-grijs, hoe zit het met de verhouding daartussen? In het RIH reserveren we op dit moment meer geld voor groen dan voor grijs, maar gaat de uitgifte van het grijs aanzienlijk sneller dan de uitgifte van het groen. Ik ga u overigens verzekeren dat als het Park 21 zijn beslag gaat leggen, dat het dan ineens heel hard gaat. Er wordt wel hard aan gewerkt, maar de mogelijkheden om cofinanciering te krijgen voor grijs zijn gewoon aanzienlijk ruimer dan die zijn voor groen. In het grijs hebben we de stadsregio die met een kleine half miljard per jaar langskomt om ook mee te investeren. En we hebben de provincie Noord-Holland en ook nog het Rijk die met grote geldbuidels langs kunnen komen om grijs te cofinancieren. En dat lukt gewoon voor groen niet. Maar dat heeft onze aandacht zeker. En het heeft ook onze zorg dat wij vinden dat de groenvoorzieningen op het niveau moeten komen. Zoals we dat ook met elkaar hebben voorgesteld. Dan de kwestie van het Watertorenberaad. Ik heb begrepen dat ambtelijk mensen daar wel eens naartoe gaan. Maar dat het op zich niet zo heel erg interessant is voor Haarlemmermeer. En ik had er zelf ook nog nooit van gehoord totdat ik dit weekend situationeel grondbeleid ging googlen. Dat was de enige manier waarop ik, toen kwam ik er zelf tegenaan. Ik heb het nog niet gemist in het beleid en ook nog niet gemist in de kwaliteit van ons grondbedrijf. Ik weet niet wat of ik daar nou zo 1, 2, 3 mee in de gang zou willen gaan.
Mevrouw van der Meeberg wil daar wat over vragen.
Kort vraagje. Geeft u daarbij aan dat u geen behoefte heeft om ervaringen te leren van andere gemeenten die hier wel al mee bezig zijn?
Nee. Kijk, het feit dat ik naar de VU ben gegaan, maar niet naar de UvA, betekent niet dat ik niet wil leren. Het feit dat ik naar één universiteit of één kennisinstelling niet ben geweest, betekent niet dat ik niet wil leren. Omdat er allerlei andere verbanden zijn en kennisinstituten waar wel heel veel van te leren valt. U vroeg zich ook nog af hoe zit het nou precies met de. Wat zegt u?
Leiden is ook goed.
Ik leg het niet nog een keer uit. U vroeg zich ook af hoe zit het met de RIH. Ik denk dat in die tekst misschien een onzorgvuldigheid is geslopen. Maar het is wel zo dat alle projecten waarin wij trekken op het RIH, de raad beslist over de investeringen en omvang van de investering en het doel daarvan. Dus u beslist zelf over de uitgifte via de investeringen die wij dekken via het RIH. Dus het is dus niet zo dat wij als college daar zomaar geld uit kunnen halen. Wij moeten dat weer doen via een raadsvoorstel waarbij wij dekking vragen via het RIH. Ja, en mevrouw Mulder vroeg zich tot slot nog af van ja, hoe zit het nou met de te verwachten grondopbrengsten en de begroting? Het is wel zo dat wij in de risicotaxaties die wij op de langere termijn doen een bepaalde verwachting hebben van opbrengsten uit het grondbedrijf. En die worden toegevoegd aan de dekking die wij hebben voor alle lange termijn zaken die we moeten doen. Voor een deel zit die verevening in het grondbedrijf zelf. Hè. Lange termijn projecten worden vereven met lange termijn projecten. Maar wij hopen wel dat het nog een aardige cent gaat opleveren de komende jaren. Ik hoop dat ik hiermee het grootste deel heb beantwoord, voorzitter.
De houdbaarheidsdatum zie ik op mijn papiertje nog staan. Dat was een vraag van mevrouw Van der Meeberg. Meneer Vonk heeft gevraagd of er überhaupt wel grond genoeg beschikbaar is. En mevrouw Mulder heeft nog iets gezegd over Plabeka en een andere corporatie die eventueel mee kan komen ontwikkelen.
Ja, Plabeka heb ik wel volgens mij een antwoord op gegeven. En ja, het college heeft al, maar ook vorige colleges hebben al pogingen gedaan om een andere corporatie dan IJmeren binnen ons grondgebied te krijgen. Daar hadden we meer instrumenten voor onder het vorige regime van de corporaties. Want dan konden corporaties ook allerlei andere zaken financieren dan alleen sociale woningbouw. Dat is nu minder het geval. De corporaties zijn toch helemaal teruggeworpen op hun kerntaken. Maar dat blijft nog steeds een inzet. Alleen het is wel lastig. Een corporatie moet wel zijn bezit ergens uitbreiden. Dus dat, waar het zou kunnen, doen we het. Nou, of we voldoende grond hebben, nou, voorlopig hebben we genoeg grond. En vaker is niet de vraag hoeveel grond we hebben, maar waar we de grond hebben. En op de plekken waar we nu ontwikkelingen kunnen hebben, hebben we grond. Maar we hebben bijvoorbeeld in de Westflank, waar de parels aan de ringvaart zich ontwikkelen, daar hebben we weinig grond. En we moeten maar een beetje afwachten hoe de mogelijkheden om in de nieuwe ruimtelijke ordeningswetten wij in staat zijn om geld te krijgen voor onze ruimtelijke ontwikkelingen, of we dat ook zo moeten houden. Maar voorlopig hebben we grond zat. Ja, en de vraag over de houdbaarheid is mij eigenlijk ontgaan. Dus mevrouw, kan u dat misschien nog even een keer herhalen?
Zeker, en dan doe ik ook nog even de andere vraag die niet beantwoord is. Ik zal hem even opnieuw voorlezen. Het situationele grondbeleid geldt voor de komende anderhalve maand en de periode 2016-2019. Mag HAP ervan uitgaan dat als de omgevingswet invloed heeft op dit beleid, dit voor de houdbaarheidsdatum wordt voorzien? Dat was de ene. En de andere was de aanleiding of noodzaak van het verleggen van de grens bij B1B. De grens van de anterieure overeenkomst wordt verlegd. Waarom?
Nou, die laatste vraag kan ik sowieso denk ik niet beantwoorden, dus ik kom daar schriftelijk bij u op terug. Dat is wel erg, die gaan niet eens een bel rinkelen. Maar als het gaat om het beleidskader, ja kijk, altijd stellen wij hier beleidskaders vast met de kennis die we nu hebben en ook van de ruimtelijke ordeningswetten zoals die eraan zitten te komen. Ik verwacht overigens dat dit kader daar prima in zal passen, maar mocht het nou zo blijken dat dat niet zo is, ja, dan komen we natuurlijk bij u terug. En dan zal u zelf ook... Die slotsom zal u zelf ook wel vrij snel maken. Als wij ineens alle instrumentarium dat wij nu hebben om grondbeleid te kunnen voeren, dat voor ons uit de handen wordt geslagen. Maar dan komen we daar zeker op terug. Dus het antwoord op die vraag kan ik volmondig met ja beantwoorden.
Dank u wel. Dan ga ik nog even langs u allen, degene die nog tijd hebben, meneer Beusberg. Het spijt me. Meneer Boerop.
Ja, voorzitter, dank u. Onze vraag met betrekking tot de risicoanalyse betrof eigenlijk ook de nieuw aan te gaan participatie middels een rechtspersoon. Of we daar van tevoren over geïnformeerd kunnen worden. Daarnaast had ik eigenlijk nog een vraag over de pankostenscan. Vastgelegd in de ministeriële regeling die waarschijnlijk 1 januari 2016 in werking zal treden. Wat houdt deze in? Dank u.
Nou, mijn idee is dat een technische vraag, meneer Boerop. Dus als de wethouder zegt dat die schriftelijk beantwoord gaan worden, dan ben ik dat met hem eens. Meneer Vonk.
Voorzitter, ik had in de eerste termijn geen vragen. Ook niet of wij überhaupt genoeg grond hebben in de Haarlemmermeer. Maar ik heb nu ook geen aanvullende vragen meer. En meneer Beuzenberg is tevreden met het antwoord op de vraag, is er genoeg grond in Haarlemmermeer? Ja, daar mag ik wel op rekenen.
Meneer Mulder. Meneer Mulder, mevrouw Mulder. Sorry hoor, ik raak in de war van deze heren.
Als u maar niet van mij in de war raakt. Ja, ik heb nog twee aanvullende vragen aan de portefeuillehouder. Het eerste gaat natuurlijk over dat inschatten van die kansen die die grondopbrengst gaat bieden. Tuurlijk, we kunnen er vanuit GroenLinks ook inkomen. Je moet natuurlijk wel een doorzicht geven, want anders hoef je het hele strategisch grondbeleid überhaupt niet uit te voeren. Je moet natuurlijk wel voor de opbrengsten gaan. Alleen, we moeten ons niet rijk rekenen. Dat is onze visie. En dan kom ik eigenlijk de andere kant op van die risico's. En ik wil toch nog wel even benadrukken dat er ook door de CDVP eigenlijk een oproep is gedaan waar wij ons toch wel bij aansluiten om die risico's nog wat zichtbaarder te maken. Dus als je die kansen er duidelijk inbrengt in je meerjaren begroting, ja, daar komen we natuurlijk ook nog over te spreken, dan zou je dat dus eigenlijk ook moeten doen voor die risico's. Nou, daar wil ik wat over horen, nog hoe de portefeuille dat vorm wil gaan geven. En het tweede punt is, dat gaat toch nog even over die tweede woningbouwcorporatie. Er is een pilot volgens mij gaande. Klopt dat nu wel of nu niet? We hebben nu toch inmiddels een tweede woningbouwcorporatie aan het werk?
Meneer Nomen, had u nog een aanvulling op uw eerste bijdrage? Meneer Nobel, graag.
Ja, voorzitter, allereerst wil ik de portefeuillehouder bedanken voor de beantwoording van de vragen die ik had. Het doet me goed om te horen dat we als raad iets meer sturingsmogelijkheden hebben als we misschien in het verleden hadden. En het doet me ook goed dat we sociale woningbouw wel gewoon aan de woningbouwcorporaties overlaten. Ik schrok een heel klein beetje van de oproep die ik hier links en rechts van mij hoorde van collega's. Zoals de wethouder terecht aangaf, is de grond onder sociale huurwoningen al aanzienlijk goedkoper. En voor de VVD, wat de VVD betreft, moeten we dat gewoon aan de markt overlaten. Dank u, voorzitter.
Meneer Beuzenberg, ik ga er echt helemaal vanuit dat dit dossier ooit nog wel weer een keer besproken wordt over wel of niet bouwen. Ik ga door met meneer Meiland, ja.
Nee, geloof niet. Nee dus. Nee.
Nou, mevrouw Van der Meeberg, dan ben ik alweer bij u.
Dank voor de antwoorden. Ik wilde ook nog even een compliment geven inderdaad over het stuk. Het is voor mij niet alledaagse materie, maar ik kon het wel heel goed begrijpen. Dat betekent dat het een goed geschreven stuk is. En ik moest nog één opmerking meegeven van mijn collega over de inning van de RIH-bijdragen. Maar vanwege de geheimhouding die daarop zit, komt hij daarop terug bij de TNPG. Dat was hem.
Zelfs als hij er niet is, houdt hij het boeiend, hè, die meneer Heinrichs. Wethouder.
Eerst iets over nieuwe deelnemingen. Het is de raad die beslist of het gemeentebestuur een deelneming aangaat. Dus elke deelneming die we ingaan, dat is een bevoegdheid van u. Dus op die manier komt u daar ook aan het stuur. En ook bij de deelneming SRDC weet ik uit de overlevering, en daar heb ik ook de verslagen van gelezen, heeft deze raad ook uitgebreid stilgestaan bij de risico's. En ook het gemeentebestuur toen ter tijd was zich ook terdege bewust van de risico's. En dat zijn we met elkaar aangegaan. En dat zal in de toekomst ook weer zo zijn. Als het zich voor zou doen. Ik verwacht dat overigens niet. Ik denk niet dat er een nieuwe deelneming is. Tenminste, ik voorzie ze niet en ik denk niet dat ik ze mee ga krijgen. Nou, dan had u nog een vraag over de plankostenscan. Ik heb het even voor u gegoogeld. De methode plankostenscan legt een relatie tussen de opgave, aard van de ontwikkeling, omgeving, maatschappelijk en bestuurlijke context, nieuwe thema's en relatie met andere partijen en instanties, haakje sluiten, en de producten en activiteiten die nodig zijn om het project te realiseren. Elke ontwikkeling is uniek. Deze methode overbrugt het verschil tussen plan en hedendaagse werkelijkheid. Nou, als u dit niet helemaal kan volgen, kan u straks het verslag nalezen. Mocht dat nog niet voldoende zijn, dan verwacht ik van u wel een schriftelijke vraag daarover. Dan gaat het over het meer zichtbaar maken van de risico's. Nou, de risico's in het grondbedrijf worden volgens de NPG, TNPG methodiek volledig getraceerd en ook met u gedeeld. En ik denk dat we daar niets meer aan hoeven toe te voegen. De risico's van het strategische grondbeleid, die worden dan ook niet zozeer via het strategisch grondbeleid gemonitord, als wel via de NPG-TNPG-systematiek. En daarin zie je ook heel erg goed gekwantificeerd terug de kansen die er zijn. Het punt is hier dat wij hier met elkaar afspreken dat wij niet meer zo actief grondbeleid willen hebben als dat we het in het verleden hadden. Maar dat wij niet in deze regio zien dat het slim is om terug te vallen op een totaal passief grondbeleid. En daar heb ik bij u al een steun voor gevonden. Ja, en dan de vraag naar, loopt er een pilot bij een nieuwe woningbouwcorporatie? Ja, dat weet ik gewoon niet. Ik weet dat Eigen Haard bezig is in Krukius. Dat is het enige wat ik weet. Maar verder, meer dan dat, weet ik ook niet. Dus dat zou ik voor je na moeten gaan of er ergens anders nog een pilot is.
En die andere vraag komt als meneer Heimeriks weer terug is. Dames en heren, meneer Chevalero, u had een nabrander.
Ja, er gaat iets unieks gebeuren, voorzitter. Ik ga spreektijd overhouden, want ik was vandaag alleen maar als toehoorder aanwezig.
Jeetje, Mina. Het gaat toch nog gebeuren. Dames en heren, meneer Beuzenberg, u heeft geen spreektijd meer.
Van orde, voorzitter. Het is 8:05. We hebben een vergadering tot 8:30. Dus ik denk dat de tijd zat is.
Ja, maar niet meer voor u. Uw spreektijd is op en anderen hebben niks meer te vragen. Dus de vergadering ga ik... Ja, ik kan er niks aan doen, meneer Beuzenberg. Er wordt een vraag van de HAP schriftelijk beantwoord. De heer Reneman kijkt nog even of er naast Eigen Haard nog een andere corporatie actief is. Buiten IJmere dan natuurlijk. Dat was het volgens mij en ik kan het stuk doorleiden naar de stemming. Ik dank u voor uw inbreng en ik sluit deze vergadering. Ja.